Vervolgens openen we samen de schriften, deze middag ook in het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 1, de versen 46 tot en met 55.
En Maria zeide, mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. En nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid.
Gemeente des Heren, vanmorgen en ook vanmiddag hebben we samen het avondmaal gevierd. In de tekenen van brood en wijn iets gezien van wie Christus is. Wat hij heeft gedaan en waarvan hij uitdeelt als de koning van de kerk. Hij, de zaligmaker. En hebben we dat gedaan? Inderdaad, net zoals Maria. Met dat lied, dat loflied in ons hart. Mijn ziel. Zaten we zo aan de tafel? Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Zo vol vreugde. Zo vol aanbidding. Want, omdat we het onderstrepen, omdat hij ons aangezien heeft. Vers 48. In onze nederheid. Dat God omziet naar zondaren. Dat we zo mogen komen aan zijn tafel. Dat is toch een wonder. Heeft u het gezien? Heeft u het geproefd? En heeft het u inderdaad versterkt? Ik kijk ook even naar de jongeren in de kerk. Dat zijn er heel wat. Heb jij het ook gezien? Jij als catechizant? Gezien wat we dan doen in de gemeente als we samen het avondmaal vieren. Kijk naar de belijdeniscategezanten die zich voorbereiden om hun geloof te belijden. Daarmee vragen om ook het avondmaal te mogen vieren samen de gemeente. Heb je het gezien? Die tekenen van brood en wijn. Dat is bedoeld om daarnaar te kijken, om daar te zien, daardoorheen te zien wat Christus doet nog steeds. Die tekenen die een boodschap hebben, waar je het hoort. Zie, hier ben ik. Ik ben in u. Ik ben ook jullie zaligmaker. Zo gezien. Zo het sacrament ontvangen, zo gehoord en zo inderdaad meegenomen. In die vreugde en die blijdschap. In het loflied op de zaligmaker. En dan moet je weer verder. Dan is het avondmaal gevierd en de avondmaalzondag die gaat naar het einde toe. En dan, ja, dan weer het gewone leven in. Oh, en aan tafel natuurlijk het voornemen in je hart. Ik zal u loven, ik zal u dienen, ik zal u volgen, ik zal u eren, ik zal gehoorzaam zijn. Natuurlijk. Want avondmaal vieren is eigenlijk ook de verbondsbelofte met God vernieuwen. Eigenlijk weer opnieuw openbare geloofsbelijdenis doen. Al je tekorten bij hem leggen en alles zien en vinden en uitspreken dat dat te vinden is in Christus alleen. Jawel. Maar ben je erachter gekomen? En misschien moet ik wel kijken dan wat meer naar de ouderen van de gemeente. Na zoveel keren avondmaal vieren. Het is toch waar? Aan onze kant is het iedere keer te kort. Oh, dat verlangen van het hart, dat is er wel. En tegelijkertijd, het lukt je niet. Het breekt je bij de handen af. Het lukt je niet zelf. Maar dit lied wat we zingen, dit lied waar we naar luisteren, dat is er niet alleen maar voor vandaag. Die woorden waar wij stilstaan, niet alleen maar woorden voor nu op een avondmaalzondag, maar juist bedoeld om dit lied mee te nemen. mee te nemen in het hart om dat lied te blijven zingen. Maar ook mee te nemen, dit lied ook een plaats te geven in je gebed. Dat je je vinger erbij legt. Mijn zaligmaker. Die hebben we toch niet alleen vandaag nodig. Maar ook morgen. Overmorgen. Elke dag van ons leven. We kunnen toch niet zonder, we kunnen niet met minder. Wij hebben hem elke dag opnieuw nodig. En daarom. Daarom dit lied waar we vandaag bij stilstaan. Niet alleen voor vandaag, maar een lied om mee te nemen. Ook de komende periode in. En daarom de tekst voor de prediking is het vervolg van dit lied. Lucas 1. De woorden die we vinden in de versen 49 tot en met 53. Laten we ze samen nog een keer lezen. 49 tot en met 53. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten van hun harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Wij gaan naar deze woorden luisteren onder het thema zalig zingen. Vier gedachten, vier lijnen. En we volgen maar gewoon heel eenvoudig de tekst die voor ons open ligt. We letten op Gods naam. Dat is de eerste. We letten op Gods hart. Dat is de tweede. We letten op Gods kracht. Als derde. En tenslotte op Gods zorg. Zalig zingen. Gods naam, Gods hart, Gods kracht en Gods zorg. Eerst maar Gods naam. Jongens en meiden in de kerk. Welke namen ken je eigenlijk van de Heer Jezus? Als je je Bijbel leest, en misschien is dat ook wel iets wat je op de zondagschool samen bespreekt, of een mooie opdracht op de jeugdvereniging, dat je samen in de Bijbel op zoek gaat naar allerlei namen die je vindt over de Heer Jezus. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar zomaar een paar. Hij wordt genoemd de Goede Herder. Die goede herder die erop uitgaat om ook dat ene verloren schaap op te zoeken en thuis te brengen. Hij wordt ook genoemd het brood des levens. En wie van dat brood eet, zo lezen we in het Johannes-evangelie, die zal nooit meer honger hebben. Hij wordt ook genoemd het licht van de wereld. Als je in zijn licht wandelt, dan zal de duisternis je nooit meer in de greep krijgen. Maria geeft hier ook woorden aan. Ze noemt zijn naam. Hij is zaligmaker, de redder. Hij is het die volmaakt gelukkig maakt. Helemaal volmaakt en volkomen gelukkig maakt. En dat hebben we nodig. De zaligmaker. Een prachtige naam. Mag ik het zo zeggen vanmiddag? Misschien wel de mooiste naam. De zaligmaker die je het allergrootste, het allerheerlijkste, het allermooiste, het geluk, de zaligheid geeft. En Maria, ze zingt ervan. Hoe heilig is zijn naam, die naam. Die naam van Gods Zoon. Die zelf zonder zonde is, die volmaakt is, die heilig is, die zich liet afzonderen om naar deze wereld te komen, om dat dienstwerk te doen van lijden en sterven, volmaakt toegewijd. Hij is de zaligmaker. Dan moeten we wel precies lezen hoe Maria dat zegt in die versen 48 en 49. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken alle geslachten. Hé, is dat iets van een positie? Dat Maria zegt, nou kijk mij eens. Ik maak mij groot omdat ik dat geluk gevonden heb. Zit daar misschien iets in van hoogmoed? Nee, dan moet je ook het begin van vers 48 meepakken. Omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. En u ziet dat woord nederheid. Dat betekent haar lage staat. Dat ze werkelijk in zichzelf niets voorstelt. Maria die zingt over die zaligheid die ze ontvangen heeft. En de oorzaak is niets in zichzelf, maar die oorzaak is helemaal uit God. Ja, dat laat ook iets zien van de werkelijkheid van de zonde en van de ongerechtigheid. En God heeft haar gezien. heeft haar in die nederheid, in die lage staat gezien. Niet dat ze daarin zelf een gestalte had, dat ze iets voorstelde, dat ze vroom was, maar haar afkomst, haar positie. En in haar lied klinkt ook een echo van een ander lied. Er zijn raakvlakken met een lied wat je vindt diep in het Oude Testament. Het lied wat Hanna zingt. Dat Hanna zingt nadat de Heer haar verhoord heeft. Dan zingt ze, hij verheft de geringe uit het stof. En zo zingt Hanna, zo zingt dus ook Maria, dat ze door God verhoogd is. Door God op die plek gebracht is. Niet omdat zij iets voorstelt, maar om het heilig kind Jezus. En zo is het nog. Paulus schrijft erover. Het is het verachten. Het is het dwazen. Het is het onedele. Iets wat niet is. Nou, dat heeft God uitverkoren. En dat is een herinnering aan onze afkomst. Onze lage plaats. Dat we zondaar zijn. En die oerzonde, die zonde van Adam, die steekt telkens weer zomaar de kop op. Dat we als God willen zijn. En daarom, niet mijn naam, maar zijn naam. Die hoge, heilige God, die omziet naar een zondaar. Kan dat wel? Past dat wel? Ja, dat kan. Van Gods kant, door de komst van zijn Zoon, Jezus, die de Christus is, de zalig maken. Verdient? Ja, alleen door hem. En waarom dan? Waar komt dat dan vandaan? Waar vindt dat zijn oorsprong? Nou, dat is het tweede. Gods hart. En we lezen dat in vers 50. Er wordt gesproken over barmhartigheid. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Barmhartig. Dat betekent dat dat woord wat daar gebruikt wordt, dat mag je ook zo weergeven. Dat de Heer een brandend hart heeft. Dat hij een warm hart heeft. Een hart waarin het brandt, waarin het gloeit. Daarom was het dat al in het begin, na de zonde, dat God kwam en riep en vroeg Adam, waar ben je? Dat was opzoekende zondaarsliefde. Dat was brandende liefde. Dat was bewogenheid. Met een zondaar, met een wereld verloren in de schuld. En daarom zal de zaligmaker komen. Wat zeg ik? Daarom is hij gekomen. En dat hart, dat brandende hart van God, dat bewogen hart, dat is niet even. Nee, als we het goed lezen en de woorden wegen, de woorden proeven, dan is het barmhartigheid, dat is van geslacht tot geslacht, van generatie op generatie. Dat is door heel de tijd heen, dat houdt nooit op. Wat Maria hier doet, ze gebruikt niet zomaar eigen woorden. Hieruit blijkt dat deze jonge vrouw, dit meisje van nog maar 16 jaar oud, zo oud zal ze ongeveer geweest zijn, dat ze de schriften kent en dat ze bij de schriften leeft. Want het is de taal van de psalmen. Het zijn schriftwoorden die ze zingt. Het zijn schriftwoorden die we ook als gebed mogen gebruiken om bij de Heer te brengen. Het zijn woorden die we zojuist met elkaar gelezen hebben uit psalm 103. In het slot van het avondmaalsformulier. Gods gunst, Gods barmhartigheid, die zijn over die hem vrezen. Die zullen in eeuwigheid dezelfde blijven. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Deze God die barmhartig is, die een brandend hart heeft, is de God van het verleden. Is die God van het heden, maar ook van de toekomst, voor vandaag. Maar dus ook voor morgen. Telkens weer zijn barmhartigheden. En het zou zomaar kunnen dat u aan de tafel zat. En dat u het zag. Dat u het proefde. Dat het heel dichtbij kwam. Dat de Heere je hart optrok tot dicht bij dat brandende hart. En dat je het ervaart. De Heer die zo barmhartig is. Die overloopt van liefde en van genade. Ja, vandaag, maar ook morgen. Ook volgende week. En ook daarna, hij is die God die barmhartig is en blijft. Nee, we moeten het niet verwachten van onszelf, maar leven in vertrouwen op die God. Met dat warme, met dat brandende hart, als een kind. Wandelen aan vaders hand. Zo volgen. Zo dienen. Zo gehoorzamen. Ja, wij vallen onszelf tegen. Maar hij weet waar hij aan begon. Hij kent ons. Hij weet dat we zijn maaksel zijn. Dat we niet veel meer zijn dan stof. En toch van geslacht tot geslacht is hij die God die barmhartig is. Altijd. En dat geeft toch ook moed. Ook voor de volgende generaties. Die God die dezelfde blijft. Dat mag je ervaren op een dag als vandaag. Maar die zal het ook zijn en die wil het ook zijn. Voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Die God die niet loslaat en doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. En daarom vieren we het ook samen. Samen als gemeente. Betrekken we elkaar erbij en spreken we er ook over in onze gezinnen. Om onze kinderen ook daarin te laten blikken, in te laten delen, dicht bij God te brengen. Die God die barmhartig is, die dat brandende hart heeft, om zo te schuilen bij die God. Schuiling te vinden achter het bloed van Christus, dat de bloedwreker voorbij gaat. Troost te vinden in de wonden van de zaligmaker, die zo diep wilde lijden om je te redden, om je zalig te maken. Nee, niets van ons, ons eigen werk, doet dan niet mee. Wat wij kunnen doen, onze beste werken zijn onvolmaakt. De zonde wat die er telkens bij zit. De ongerechtigheden die daar doorheen lopen. Wij die in staat zijn eigenlijk alleen maar om de dingen kapot te maken. Maar zijn werk. Zijn werk alleen, dat is genoeg. Hij zelf. Hij staat daar garant voor. En dat brengt me bij het derde, dat is Gods kracht. Wat te vinden, kracht van de Heer. Zomaar een vraag, jongens en meiden, hoe sterk ben jij? Zo'n vraag die wel eens gesteld wordt, toch? Ik heb de indruk dat het iets meer een vraag is van de jongens dan van de meiden, maar hoe sterk ben je? Wat kun je tillen? Of welk gewicht denk je wel niet te kunnen wegdrukken? Spieren als staalkabels, en dat wil je wel even testen dan, toch? Even armpje drukken, kijken wie de sterkste is. Wie de beste, de sterkste spieren heeft en wie de ander eronder kan krijgen. Kracht, kracht, dat verbinden we heel snel aan spierkracht, aan spieren die je in je armen hebt zitten. Nou, dat lees je ook in de versen 51 en 52. Hij, dat is de Heer, heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Er wordt gesproken over kracht en macht. Dat krachtige werk wat hij gedaan heeft. Hij verstrooit de hoogmoedigen. En hij heeft de machtige heeft hij van de tronen afgetrokken. En nederige die heeft hij verhoogd. De arm van God wat wijst op kracht en macht van de Heer. We vinden daar de voorbeelden van in de schriften, toch? Dat kleine, armzalige volkje wat niets voorstelde. Dat onderdrukt werd in Egypte, Israël. En door die krachtige arm van de Heere verlost uit Egypte. Die God die het onmogelijke mogelijk maakte. Een pad in de zee, een weg door de woestijn. En Israël kwam thuis. Gods arm. Zijn kracht en zijn macht waarmee hij de vijanden overwint. Jawel, de duivel die kan briesen, de wereld die kan blazen, maar God bouwt zijn koninkrijk. De overwinning die is al behaald. Heerlijke gedachte, nietwaar? Dat wat er ook gebeurt, het ligt vast in de handen van die sterke held. Jawel, maar er zit nog een kant aan. Niet alleen de kant van de vijanden buiten, maar juist ook heel dichtbij. Juist ook met betrekking tot het avondmaal. Dan gaat het over u, dan gaat het over jou en dan gaat het over mij. Want de vijanden van God, die worden gebroken. Die zullen uiteindelijk knielen. Dat stenen hart, die koperen grendels van weerstand en van tegenstand. Als God komt, dan geeft hij een vlezen hart, dan overwint hij. Ikzelf, als ik op mezelf zie, als ik op mezelf sta, los van God, ja, dan blaas ik ook dreiging en moord. Dan ben ik zo groot. Dan heb ik zulke grote gedachten van mezelf. Dan maak ik mij groot in mijn hoogmoed. Dan zit ik op de troon, want dan wil ik als God zijn. Ik maak het zelf wel uit. Als de Heere dan komt met zijn grote kracht, als die arm van de Heere ook zijn werk gaat doen in jouw leven, in uw leven, in mijn leven. Als hij komt met zijn genade, als hij komt met zijn liefde, als hij komt in die overmacht van geest en van waarheid. Ja, dan moet jij van je sokkel. Dan moet je van je troon. En dan is het buigen. Dan is het in diepe ootmoed en met schuldbelijdenis naderen. Zo nederig. Ik ben het niet meer waard. Zomaar wat woorden uit de schrift. Ik ben het niet meer waard om uw zoon, uw dochter te zijn. Zo kreupel als Mefiboset. Wie ben ik? Ik ben toch niet meer dan een dode hond. En dan ga je op je knieën. Net zoals Abraham. En dan zeg je het. Ik ben niet meer dan stof en as. Heere, als u maar even blaast. Ik ben helemaal weg. Heren, en dat moeten we dan ook beleiden. Zo diep gaat dat dan. En dat wil je dan ook niet anders. Heren, het is niets met me. En als ik op mezelf zie, het wordt ook nooit wat in eigen kracht. En daarom hebben we deze zaligmaker nodig, die met macht en met kracht regeert, die ons afbreekt, alles wat op onszelf is. Die ons vanuit onze hoogmoed en van onze troon afhaalt. Om ons te verwerpen? Ja, dat zou verdiend zijn, toch? Niet om ons te verwerpen, maar om ons te behouden. Om als kind te aanvaarden, om aan te nemen. In die gestalte, zo kwam u toch? Zo namen we toch deel aan het avondmaal. Of u nou trouw elke keer komt. Het is toch altijd in die gebroken gestalte. Of dat u voor het eerst misschien wel na een lange tijd weer aan het avondmaal kwam. Zo komen. En heeft u het niet ervaren? Dat hoe de koning van de kerk u tegemoet kwam. Dat viel toch alles mee? Waarin u het zag en daarin ook horen mocht. Alle dingen zijn gereed. Het is allemaal al betaald. Dat je het hoorde, vriend, vriendin, kom hogerop. Je bent welkom aan mijn tafel. Broeder, zuster. Ik brand van verlangen om met jou, met u, dit avondmaal te eten. In dat besef, dat vormt ons toch? Dat maakt dan toch dat je identiteit helemaal ligt in Christus en wat hij verdient heeft. Dat betekent toch dat we nooit boven die gebroken gestalte uitkomen. Niet ik, maar hij. Dat we daarin afhankelijk zijn van hem. Dat we hem in alle dingen nodig hebben. Dat je geen stap kunt doen zonder zijn nabijheid, zonder zijn genade, zonder zijn liefde en zonder zijn trouwe zorg. En dat brengt me bij het vierde, Gods zorg. Gemeente, weten wij wat honger is? Ik denk zomaar dat eigenlijk dat wij dat niet of nauwelijks kennen. Wat we wel kennen natuurlijk is dat je trek hebt. Hè? Als je een dag gewerkt hebt, ja, dan heb je zin om te eten. En als je flink in de groei bent, dan heb je een leeg gevoel in je maag. En dan moeten daar boterham in of kost. Dat kennen we. Maar echt honger. Echt honger, wat we zien in delen van de wereld. En als die beelden naar je toe komen, dat grijpt je altijd aan. Echt honger. Dan moet je eten. Als je echt honger hebt en je krijgt geen eten, ja, dan is het de dood sterven. Honger, dat is de dood voor ogen hebben. Je kunt je niet voeden met de gedachte, ja, vorig jaar had ik een heerlijke maaltijd. Of misschien over een paar maanden, dan komt de oogst wel, dan nee, je moet nu eten hebben. Vandaag. Direct. Anders is het omkomen. En zo klinken de woorden ook in onze tekst. Hongerige heeft hij met goederen vervuld en rijke heeft hij leeg weggezonden. Hoe zaten we nou hier? Hoe zat u nu en hoe zit u hier in de kerk vanmorgen of vanmiddag aan de tafel van het verbond? Met honger? Met verlangen? Met uitzien dat je zegt, ik moet die gerechtigheid, die liefde, die genade, want daar zonder, dan kom ik om. Ja, dan vind je die vervulling, toch? Of kon het zijn dat je rijk was en verrijkt? Dat je uiteindelijk een leegte overhoudt. Ik begin met bij jullie, jongens en meiden. Het zijn er velen in de gemeente. Een zegen. Iets waar we dankbaar voor zijn. Maar het avondmaal, dat is niet alleen maar bedoeld voor de belijdende leden. Ook de doopleden, die hebben alles te maken met het avondmaal. Om daar te zien wat er gebeurt. Om het woord te horen. En de onderstreping in het avondmaal ook te zien. Het belang daarvan, van voeding. Ken je dat? Die honger in je leven. Dat verlangen naar de Heer Jezus. Dat je hem nodig hebt. Dat je zonder hem niet leven kunt. En dat je voeding vindt in het woord van God. En dat het avondmaal, als je dat ziet, dat het spreekt. En steeds meer ook begint te trekken in je leven. Zou het geen goede gedachte zijn om er eens over na te denken? Om misschien het volgende seizoen de belijdeniscategorisatie te volgen? Om dat traject in te gaan van catechese en van gesprekken. Om zo ook dit te delen in deze voeding. De voeding van het avondmaal. Ook voor jouw geloofsleven. De wijkouderlingen zijn beschikbaar om daar met je over te spreken. Evenals je wijkpredikant. Neem daar maar gerust contact mee op. Of zit jij anders in de kerk? Heb je geen honger? Zit je vol met... Ja, waarmee eigenlijk? Met van alles van deze wereld, wat je bezig had, zit je vol met alles van jezelf. Ben je rijk in jezelf? Mijn lieve vriend, vriendin, dan ben je straat en straatarm. Resultaat is, zo lezen we in de tekst, dat je met lege handen wordt weggestuurd. En vanmiddag staat Christus voor jou, de Heer Jezus, die het roept en het op je hart bindt. Ik ben het brood des levens. Vervulling, verzadiging, dat is bij hem te vinden. En dat is niet karig. Dat is een overvloed. Dat zul je in de eeuwigheid niet op kunnen. Wat Christus jou geeft, wat hij jou te bieden heeft. En daarom, ik bid het je, ik smeek het je. Laat je met Christus verzoenen. Dan ben je werkelijk schat en schatrijk. En u als beleidend lid, hoe zit u nu hier? Hoe zat u aan de tafel of misschien afgebleven? Is er honger in uw leven? Die honger van geef mij Jezus, want zonder Jezus is het omkomen. Dat het bederf is van je ziel als je daar niet van mag proeven en smaken. Als je zo gekomen bent, dan heb je die vervulling toch gekregen. Want hongerigen, die wil hij vervullen. En dan mag je de vinger leggen bij deze woorden en het voor de Heer en de Heer leggen. U belooft het toch? Zij die honger en het dorsten naar de gerechtigheid, die zullen verzadigd worden. Met het gebed, Heere, geef dan wat u belooft. Of bent u helemaal gevuld? En zat u zo aan de tafel? Of bleef u af? Vol met jezelf? Vol misschien met eigen gerechtigheid? Eigen gedachten waarmee je alles opgebouwd hebt? En weet degene die daar aankomt? Alles wat niet Christus is. Als dat je vervult, dan zul je uiteindelijk niets overhouden. Dan zal er een leegte overblijven. Dan zul je leeg weggestuurd worden. En als het gaat over die honger en dorst naar die gerechtigheid waar hier naar verwezen wordt, dan is er iets bijzonders aan de hand. Iets wat met de lichamelijke honger anders werkt. Want als de Heere verzadiging geeft, als hij dat geestelijke voedsel geeft, dat is een hele oude uitdrukking, dan vult hij ook met honger. Dan zorgt hij dat je honger blijft houden. Niet om je daarmee karig te behandelen, maar dat je blijft verlangen naar steeds weer opnieuw en steeds weer meer vervuld te worden met het goede, met de gerechtigheid van Christus. Om telkens weer vervuld te worden met zijn liefde, met zijn genade, met zijn barmhartigheid van vergeving en verzoening. En zo ook in afhankelijkheid van hem te leven. Dat je niet zo vandaag een voorraad meekrijgt voor de komende 3 maanden. En dat je niet meer hoeft te melden bij de hemelpoort. Maar elke dag opnieuw met je hand uitgestrekt naar de hemel om vervulling. Zo in afhankelijkheid, zo dicht te leven, zo vervuld te worden. Niet af en toe, maar elke dag. Want er is een rijke Christus voor arme zondaren. Bij hem zijn de schatkamers vol, overvol. Er is een overvloed van genade en van liefde. En dat deelt hij uit. En dat doet hij telkens weer. Hij zorgt voor hongerigen en dorstigen. Ja, dat klinkt een beetje ellendig. Het heeft misschien wat armoedigs. Nou, laat dat je uitdrijven naar de zaligmaker. Zevanja, hij zei het al. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam van de Heere betrouwen. Armen en hongerigen. Die geestelijke armen, die geestelijke hongerigen, die zullen niet omkomen, maar telkens weer vervuld worden door hem. Steeds weer en steeds meer. Totdat de bruiloft van het lam komt. En is daar de viering van het avondmaal niet een voorafschaduwing van? Dat we hier al proeven en smaken dat de Heere goed is. En dat we die maaltijd hier afbreken. Maar eens als we in mogen gaan in die hemelse heerlijkheid, in die bruiloftzaal, dan is het nooit meer hongeren en dorsten daar. Daar zal het zijn, Christus. Alles en in allen. Dat is dan een overvloed. En daarom toch zingen. Toch zingen dat loflied op de zaligmaker. Dat zalig zingen. Over die naam. Want die naam is heilig en goed. Over het hart. Dat brandt van liefde. Over die kracht. Van die sterke held. Over die zorg van de Heer. Die teder is en goed. Daarom broeders en zusters. Vertroost elkaar. Met deze woorden. Amen.